NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Goedenavond, welkom bij Radiodoc. Met om ongeveer 9:55 deel 2 van onze nieuwe serie van de makers van Toendra en Plots, getiteld Het leven, een gebruiksaanwijzing. Hoe jezelf te verliezen is waar het vandaag om gaat. Maar nu eerst. Niets was zoveel in het nieuws het afgelopen jaar als de komst van vluchtelingen naar Europa. De grootste groep vormen de Syriërs, die vanwege de oorlog een verblijfstatus krijgen. Maar vluchtelingen uit andere delen van de wereld zijn in de asielprocedure afhankelijk van de geloofwaardigheid van hun vluchtverhaal. Een verhaal dat vaak pijnlijk is. Een verhaal dat niet iedere vluchteling even makkelijk vertelt. Hoe bewijs je een vluchtverhaal? Soms hebben vluchtelingen nog één laatste middel om in te zetten. Hun eigen lichaam. Luistert u naar een documentaire van Guido Spring. De littekenatlas.
Goedemorgen, Stichting Immo, met Meel. Hi. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed, prima. Oké. Goed, joh.
Dag.
Hier hangt een planbord waarop afspraken met artsen staan. Alleen is dit geen ziekenhuis, maar een bijzondere medische instelling. Want hier komen mensen om hun littekens te laten lezen. Ik ben bij het IMO, het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek.
Moet je even opzoeken?
Ja, ik ga even kijken. En dan zal ik het zo aan je doorgeven.
Mijn naam is Annemie Keunen, ik ben directeur van IMO. IMO is opgericht met als doel om een bijdrage te leveren aan een zorgvuldige asielprocedure door middel van de inbreng van een medisch onderzoek bij die mensen waarvan de IND het asielverhaal ongeloofwaardig vond, maar waarvan de omgeving, meestal de advocaat, vindt: ik heb mijn verhaal echt niet goed genoeg kunnen vertellen. Waarom gelooft men mij niet? Speelt heel vaak een rol. En dan wordt er bij IMO een medisch onderzoek aangevraagd om dat alsnog in te brengen in de asielprocedure, de uitkomsten daarvan.
Thee, koffie en koekjes op een grote houten ovale tafel in de vergaderruimte van het IMO. Elke donderdagmiddag worden hier de nieuwe aanvragen besproken en beoordeeld onder leiding van arts Evert Bloemen.
De aanwezigen hier, allemaal stafmedewerkers van het IMO, lezen, en met nog een paar vrijwilligers, lezen allemaal een dossier. En wij presenteren de samenvatting daarvan en wij bespreken de zin van een medisch onderzoek. Zijn er voldoende aanknopingspunten? Zijn er geen juridische beletsels voor om een onderzoek te doen? Et cetera.
Dit is een dossier van een mevrouw uit Irak van 20 jaar. Ze is met haar moeder naar Nederland gekomen. Die moeder heeft inmiddels een verblijfsvergunning. En zij zit nu in de VA-procedure in de besluitvormingsfase. Dus een voornemen, maar nog geen zienswijze van de advocaat. In de medische informatie staat dat zij last heeft van rugklachten, buikklachten, onregelmatige menstruatie, hoofdpijn en heeft littekens aan de binnenkant van de pols die zij zelf zou hebben toegebracht omdat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Psychisch zou ze last hebben van nachtmerries, aanvallen van bewusteloosheid na hoofdpijn, hoedenaanvallen en piekeren. Dat is wat de advocaat schrijft.
Zijn er littekens, dat je weet?
Ja, alleen de polsen. Maar goed, misschien.
Dat is wel oud, dat is zelf. Hè?
Dat is zelfmoord, automutilatie, maar wellicht. Dus als we verder kijken, dat er nog kans dat we wat vinden. Zij zegt zelf ergens dat ze dat niet heeft. Dus
Evert, hoorde zojuist op deze donderdagmiddag in het stafoverleg een geval besproken worden van een Iraakse vrouw. Wat is hier precies aan de hand?
Nou, het lastige is dat we dat niet helemaal weten, maar ze heeft een aantal lichamelijke klachten. En ze heeft dus littekens van zelfverwonding aan haar polsen. Nou, dat samen met een verhaal van ontvoerd zijn geweest, mogelijk geweld waar ze niet over gesproken heeft, maakt dat we dan toch denken van dit kunnen heel makkelijk gevolgen zijn die passen bij iets van seksueel geweld. Je ziet vaker dat mensen met een dergelijk iets geheim houden, maar dat het wel allerlei gevolgen heeft voor de gezondheid. Dus dan krijgt zo iemand het voordeel van de twijfel. En dan zie je dat bij onderzoeken er vaak meer uitkomt dat uiteindelijk een een vrouw, als zij door een psycholoog onderzocht wordt, dat zo'n vrouw...
Die hebben jullie ook, hè?
Ja, ja, die hebben we zeker ook. En ja, dat dan een psycholoog dan toch meer uit deze vrouw krijgt en ook de gezondheidsproblemen daarmee kan verbinden.
Praten over ondergane martelingen ligt heel gevoelig. Toch kan ik, samen met arts Evert Bloemen, spreken met Sambo, nu 35 jaar, die door Immo werd onderzocht. Hij protesteerde in Burkina Faso veelvuldig tegen dictator Compaoré. Sambo werd gearresteerd en in de gevangenis gemarteld. In 2009 ontvluchtte hij Burkina Faso en vroeg asiel aan in Nederland. Maar zijn aanvraag werd afgewezen. De uitgeprocedeerde Sambo wilde een medisch onderzoek van Immo, want hij had van zijn advocaat gehoord dat het Immo zijn laatste kans zou kunnen zijn op een verblijfsvergunning.
Toen ik uitgeprocedeerd zat, ik was in Hilversum opgepakt en dus naar Rotterdam, een detentiecentrum. Daar zit ik 5 maanden. En ze willen niet, die mensen van die detentiecentrum willen niet dat Immo in het detentiecentrum kwam. En ik heb gezegd, ik wil alleen Immo, dat Immo daar kan mij opzoeken. En de vrouw zei, nee, dat kan niet.
Na aandringen mag er toch een arts van Immo bij hem komen in het detentiecentrum voor een medisch onderzoek. Dat was Evert Bloemen.
Ja, ik herinner me nog dat ik bij dat detentiecentrum aankwam en dat ik te vroeg was en dat ik daar wat rondgelopen heb in Rotterdam op het, naast het vliegveldterrein, zo half op het vliegveldterrein.
Oh ja.
En dat je dan ga je zo'n detentiecentrum binnen waar je allerlei sluizen door moet. Het is beveiligd. Ik weet nog dat er wat discussie was of ik dan wel of niet mijn fototoestel mocht meenemen. Want dat mag dan eigenlijk niet. Maar daar hadden we wel toestemming voor gekregen van tevoren. Nou, dat moest dan weer geverifieerd worden.
Want dat is ook belangrijk.
Want bij ons, het onderzoek wat het Immo doet, is het belangrijk dat we ook die foto's, dat we foto's van littekens van martelingen maken en dat we dat documenteren en vastleggen. Dus nou goed, uiteindelijk lukte dat. En toen hebben we verder, ja, we mochten dan gebruik maken van een kamer van de medische dienst. Nou, daar hebben we, dat was een prima. Daar konden we goed langdurig spreken met elkaar. Kon ik hem onderzoeken. Nou, dat was verder, dat herinner ik me heel goed, ja.
Ja, voor mij het was een beetje moeilijk. Iemand dat ik niet ken, mijn hele verhaal te vertellen. Maar toen ik hem zag, hij begon om in Frans met mij te spreken. Ja, ik zei, ik geloof aan deze man. Ja, we hebben een paar uren onderzoek gedaan. Maar het was voor mij heel moeilijk om met een foto te maken.
Hoe ging dat toen verder?
Ja, ik was vrijgelaten. Toen ik mijn advocaat belde, hij zei tegen me, Sambo, je krijgt een kans om hier te blijven.
Dus door de Immo kon je uiteindelijk blijven in Nederland?
Ja, omdat die man, van die functionair van de IND, hij zei tegen me, alles is duidelijk met de foto's. Ik heb geen vraag.
Sambo laat ook mij zijn litteken zien.
Ik kan je zien in mijn voet. Steeds heb ik pijn. Hè?
Nog steeds?
Ja, nog steeds. En die, wat je ziet...
Die, dat is je hand?
Ja, mijn hand is niet door de werk, maar ze is door vuur. Zie je?
Ja.
Is door het vuur.
Ja.
En met zijn hand was dat, dat is inderdaad iets met verbranding geweest, waardoor er ook een soort, ja, blijvende verandering, eigenlijk een litteken na brandwonden, maar waardoor er een verruwing is van die handen. wat een restverschijnsel is van die verbranding die daar op is getreden. Dus dit zijn dus dingen, oké, dat hoort bij zo'n onderzoek. Hij vertelt, ja, dit is gebeurd, dit is gebeurd, dit is gebeurd. En als dokter onderzoek je dat en ga je kijken van, oké, kan dat? Hoe zou dat kunnen passen?
Is het zo dat je nu nog moeite hebt met lopen of dat het nog steeds pijn doet wanneer je loopt?
Ik heb last van mijn knie. Je kan ook zien. Ja. Hier.
Je stroopt nu even je broek op.
Ja.
Helemaal tot boven de knie. Ja.
Deze, die was uit.
Toch was iets met de knieschijf.
We zien de littekens ook hier zitten, ja. En daar heb je nog steeds last van.
Ja. En die vrouw van IND, zij heeft gezegd dat we hebben meer te vertellen. Waarom willen jullie niet vertellen? Maar we kunnen niet. Ik kan niet tussen twee vrouwen zitten en zeggen, ik word verkracht of deze schampe dingen.
Dat is te pijnlijk te
zeggen, ja. Vroeger ik was bezig met alcohol. Ik kon niet slapen, altijd alcohol. Soms zelfmoorden.
Gedachten daaraan?
Ja. En wat is deze leven?
Evert, wat is dan...
Wat duidelijk is, is dat marteling grijpt in. Fysiek, maar ook vooral psychologisch. Voortdurend denken over... Wat hebben ze met mij gedaan? En hoe kunnen mensen zoiets doen?
Klinisch psycholoog Elsbert Kors van IMMO kent die grote psychische gevolgen van marteling. En ze weet hoe moeilijk het is daarover te praten.
PTSS, dus de posttraumatische stressstoornis, en depressie. Dat zijn eigenlijk de grootste categorieën die we zien. Angststoornissen en depressie. En de andere grote groep die we zien, dat valt niet echt onder een psychiatrische stoornis, maar dat is wel de groep die vanuit schaamte en schuldgevoel niet durft of niet kan verklaren. En dan hebben we het vooral over mannen, vrouwen die seksueel vernederd zijn, verkracht zijn. En daarin speelt het probleem dat we allemaal herkennen dat we het daar heel moeilijk over hebben. Plus dat daar ook nog vaak culturele problematiek meespeelt, dat ze dan weliswaar misschien de IND wel willen geloven dat ze het daar mogen vertellen, maar absoluut niet willen dat de tolk het hoort, of een partner of een familie, omdat daar consequenties aan verbonden kunnen zijn.
En dat zijn dus problemen bij het uitvoeren van het werk?
Dat zijn vooral problemen in de gehoren. Want als mensen er niet over kunnen vertellen, dus het vermogen hen niet hebben om erover te vertellen, dan gaan ze het ook niet doen. En dat mechanisme is zo sterk, maar dan weet de IND het ook niet. En ja, hoe weeg je dat dan mee? Dat is ook een lastige categorie in de hele procedure, omdat die natuurlijk een afwijzing krijgen. En later, als ze langer in Nederland zijn, als ze behandeling gehad hebben, als de situatie meer stabieler geworden is, dan uiteindelijk vaak toch daarover durven te verklaren en ze een herhaald asielverzoek moeten doen. Maar eigenlijk al wel een beetje met 1-0 achterstaan. Want ze hebben het in de eerste procedure te weinig of niet gemeld. En de afspraak was dat je alles zou vertellen.
Dus dat is een heel concreet punt natuurlijk, een heel concreet probleem in die procedure.
Ja, en dat is een heel concreet probleem. En daarin staan dus ook echt de wetenschappen tegenover elkaar. De juristen vinden, je moet alles vertellen. Vanuit hun standpunt heel logisch, want zij moeten het kunnen wegen. Ja. Maar vanuit onze wetenschappen weten we dat mensen dat niet doen en niet kunnen. En het is niet een soort bewuste keus, soms wel. Maar het is vaak ook echt een onvermogen om het te vertellen.
Evert, het is heel moeilijk om betrokkenen zelf te spreken, bijna onmogelijk. Maar laten we nog eens een duidelijk geval bespreken die echt bij het IMMO past. Welke zaak uit het verleden kun je dan vertellen?
Nou, dan denk ik aan een Tamil, een jongen uit Sri Lanka, een etnische Tamil. Die zien we veel, want daar wordt flink veel gemarteld, dat weten we dus ook. En dat is een jongen die vanwege zijn etnische achtergrond en vanwege een oud conflict wat op dat eiland heerst, verdacht wordt van sympathieën die tegen de regering zijn. En daardoor opgepakt wordt zonder vorm van proces, verhoord. En dat gaat niet zachtzinnig brandwonden worden toegebracht met een ijzeren staaf. Anaal verkracht wordt met een stok en flink mishandeld wordt en die naar Nederland vlucht. En dan in Nederland eigenlijk daar heel moeilijk over kan praten. In combinatie met dat de IND in het gehoor, ook bij deze jongen bijvoorbeeld, daar ook niet verder op doorvraagt. En zelfs als die jongen zegt van ik wil mijn littekens laten zien, dan wordt gezegd dat dat niet zo belangrijk is. Maar dan wordt, als op het moment dat daar niet over wordt doorgegaan, dan zie je eigenlijk dat dit medische steunbewijs, ja, dat eigenlijk blijft liggen. En dat zijn dus de gevallen die als iemand dan afgewezen wordt, ofwel voordat ze naar de rechter gaat, maar ook soms bij een tweede asielverzoek, bij het IMO aankloppen, om eigenlijk dat extra medisch bewijs, dat dan toch beetje bij beetje wat duidelijker wordt, om dat te documenteren en toe te voegen in die procedure.
Dan worden die littekens beschreven, een relatie gelegd met het verhaal, dat wordt opgesteld. En ja, in dit geval komt deze jongeman er dan doorheen?
Nou ja, wij zien dat heel veel mensen er dan uiteindelijk in, ofwel in een tweede asielverzoek, maar ook wel door een rechter die zegt van ja, maar hier is toch overtuigend bewijs. IND kijkt er nog eens naar en dan wordt een beroep gegrond en dan moet de IND dat werk overdoen. En dat, we zien toch wel dat bij, met name ook bij Tamils, omdat er veel rapporten zijn van internationale organisaties die zeggen van ja, daar wordt in dat land wordt nog gemarteld. Dus het kan ook. Dus er zijn meerdere bronnen naast het IMO-onderzoek die dat ook bevestigen.
De medische onderzoeken van IMO bij asielzoekers worden niet vergoed door justitie. Terwijl de Europese Unie heeft bepaald dat een medisch onderzoek nu een rol kan spelen in de asielprocedure. IMO verwacht daarom dat justitie in de toekomst wel financieel gaat bijdragen. Voorlopig is IMO afhankelijk van particuliere fondsen en donateurs. Er is een kleine groep betaalde medewerkers, waaronder arts Evert Bloemen, maar de rapporteurs doen hun werk vrijwillig.
25 jaar geleden was er al een groep artsen bij Amnesty International die medisch onderzoek deden bij slachtoffers van marteling en geweld. Die groep is opgenomen in de huidige groep van IMO. En het is altijd vrijwillig geweest, omdat het voor de Nederlandse asielprocedure tot vorig jaar aan toe, omdat er toen Europese regelgeving officieel is geworden waarin een medisch onderzoek een officiële rol kan spelen in een asielprocedure, maar tot dat moment was een medisch onderzoek een vrijwillige aangelegenheid en lag het aan de IND of ze daar iets mee deden, te ja of te nee.
Sinds 2000 bestaat het Istanbul-protocol, waarin is vastgelegd wanneer er sprake is van marteling. En ook in hoeverre kan worden aangenomen dat er een relatie is tussen de medische klacht en het verhaal van de asielzoeker. Deze categorieën worden ook gebruikt bij het nieuwste hulpmiddel dat IMO in gaat zetten, de littekenatlas. Bloemen, dat moet hem zijn. Hallo, Evert. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat gaan we doen vandaag?
We gaan vandaag onze studiedag van het IMO.
En dat is een bijzondere dag, hè?
Nou, dat is wel altijd een één keer in de negen maanden is dat een heel inspirerende en leuke dag meestal. Ja.
Ja. We zijn nu nog net eventjes bij jou thuis. Eens in de negen maanden, hoeveel mensen gaan er komen, denk je?
Nou, ik denk dat er vandaag een man of 40 zijn.
En uit het hele land, volgens mij?
Ja, nou, er komen mensen vanuit Maastricht, vanuit het noorden, vanuit alle kanten, ja.
Zo, dat staat er alvast.
Ziet er goed uit, hè?
Ja. Wat staat erop, IMO?
Workshop artsen door Evert Bloemen. Een introductie van de digitale littekenatlas.
In de grote zaal?
In de grote zaal.
Straks om 11 uur.
Tot half 1. Ja, precies.
Waarde collega's, wij gaan het de komende kleine anderhalf uur hebben over littekens en de littekenatlas. Littekens is een van de centrale pijlers van ons onderzoek. Het beoordelen van littekens als restverschijnselen van martelingen. Dit is de frontpage van de digitale littekenatlas. Hoe kunnen wij nou foto's die we hebben op een website zetten, zodat die beschikbaar is voor rapporteurs als naslagwerk, als referentiemateriaal, als inspiratiemateriaal? Daar zitten 111 littekens in. Misschien is het goed om te kijken naar kenmerkende littekens. Van de 111 zijn er 2 kenmerkend. Ja, dat is ook, die zijn er gewoon ook heel weinig. Dat wil zeggen dat we eigenlijk absoluut zeker zijn van dat het ontstaan is op de wijze zoals het is ontstaan. En dan hebben we er hier eentje. Die zal ik even tevoorschijn halen. Daar hebben we veel over gediscussieerd. Ja, dus dit is de litteken van de tong van iemand die, waarbij de tong is ingesneden omdat hij te veel weerstand bood bij de verhoren en niet mee wilde doen in de, datgene wat de ondervragers en de folteraars vroegen. En daar hebben we ook in de peer reviewers daar veel heen en weer gesproken over van hoe kenmerkend vind je dat nu, of nou, hoe vind je nou die causale relatie? Nou, dan ga je hardop denken samen van kan dit nou gebeuren als iemand zijn mes aflikt? Kan het gebeuren als iemand, het kan altijd gebeuren als iemand het zelf doet. Hè? Maar een tong is extreem pijnlijk, dus om dat zelf te doen is het heel moeilijk. Het idee was dat de tong eruit was getrokken en dat gedreigd werd, we snijden je tong af. En dat is toen voor tot de helft is dat ongeveer gebeurd. Nou, uiteindelijk is dit litteken beoordeeld als kenmerkend. Het kan niet anders dan op de wijze waarop. En dat is natuurlijk, je was er niet bij, dus dan gaat het over hoe hard is de evidence. Het is altijd wat iemand zegt. Maar goed, wij redeneren andersom. Wij zien een litteken, wij beschrijven dat en denken hardop en geven dat weer. Wat zou nou medisch gezien andere oorzaken kunnen zijn? En nou ja, dat is de worsteling die we natuurlijk voortdurend allemaal hebben met dat beoordelen.
Ik had eigenlijk nog een opmerking en een vraag. Mijn vraag gaat erover, hebben de mensen toestemming gegeven, de betrokkenen?
Sorry, de mensen hebben toestemming gegeven voor gebruik intern voor IMO, voor scholing en dergelijke. Ja.
De littekenatlas brengt littekens in kaart die het gevolg zijn van marteling. Maar niet alleen de slachtoffers van een repressief regime worden gemarteld. Ook ernstig huiselijk geweld kan extreme sporen nalaten. Een van de foto's in de atlas is van een jonge vrouw in Guinea die is mishandeld door haar man. Op de studiedag wordt gediscussieerd over de relatie tussen litteken en vluchtverhaal.
Betrokkenen is op jonge leeftijd uitgehuwelijkd aan een man met wie eerst haar zus getrouwd was. Omdat de betrokkenen volgens deze man niet volledig besneden en geen maagd meer was, werd zij als onrein gezien en ook zo behandeld. Hierdoor leefde ze jaren in relatieve eenzame opsluiting, waarbij ze regelmatig fysiek en seksueel mishandeld werd. De gestelde oorzaak, toen de betrokkenen weigerden met haar echtgenoot seks te hebben, heeft hij haar vastgebonden en onder andere met een zweep overal geslagen. Beschrijving van het letsel: litteken rechts op de borst, net boven en aan de borstkant van de rechter oksel. Dus het gaat erom of deze littekens passen bij zweepslagen.
Ja, ik denk, kijk,
dit is denk ik een litteken. Dit is een litteken en dit is een, ik weet niet of dit een litteken is, maar dit zijn striën.
Ja, precies.
En de richting van de littekens is anders als de striën.
Ja.
En ze zijn dun.
Ja.
Dus ja, je kan je voorstellen dat dat met een zweep is aangebracht. Maar het kan ook wat anders zijn.
Ja, dus ook consistent, denk ik.
Ja, ik denk ook dat het er consistent is. Het is natuurlijk zo, als je iemand in werkelijkheid ziet, dan meet je ze op. Je voelt eraan.
Ja, dat kan allemaal niet natuurlijk.
Dat kan niet, dus dat geeft meer informatie. Maar dat moet je ook beschrijven. Ja, ons oordeel is dat de littekens consistent zijn met het verhaal wat betrokkenen erover vertelt.
En wat had het anders kunnen zijn dan consistent? Aannemelijk, geloof ik.
Dat nou, zeer consistent of zeer kenmerkend of kenmerkend. Typerend.
Oh, ja.
Ja. Maar dat kenmerkend of typerend is eigenlijk dat je zegt, er is geen andere oorzaak dan wat degene verteld heeft dat er gebeurd is.
En dat kan je hier niet zeggen?
Nee, dit kan ook door andere dingen veroorzaakt worden.
Ja. Wat kan nou die atlas, die littekenatlas, bijdragen? Want je zegt gelijk al wat de beperkingen zijn. Je kunt niet voelen en hè, in 3D zien.
Je zoekt eigenlijk naar ondersteuning voor wat je gezien hebt en gehoord hebt.
Dus zo kan zo'n foto heel veel betekenen misschien?
Ja, ik denk het wel, ja.
Oké, wat vinden we hier? Niet consistent. 1 iemand, niet consistent. Consistent. Dat zijn er een stuk of 8 van de 20. Zeer consistent. 1, 2, 3, 4, 5, een stuk of 6. Typerend. Typerend. Niemand? Oké. Waarom?
Belangrijk is om mee te nemen is dat het drie littekens zijn die dezelfde vorm hebben.
Ja.
En zij stelt ook meerdere zweepslagen te hebben gehad. Dus dat is volgens mij wel een argument wat die causale relatie sterker maakt. En daarnaast zou ik nog wel willen weten, maar dat staat hier niet bij, welke vorm die zweep heeft gehad. Dus wat het...
ja. Ik vind de locatie vind ik vreemd. Hè?
Ja.
Je zou te verwachten dat iemand zichzelf verweert.
Ja. En wat was het nu?
Consistent.
Zeer consistent. Ja.
Ja.
Wat ook nog lastig is, wat nog een extra element is wat lastig is... hoe oud is dit litteken en hoe oud was zij op het moment van het litteken? Zij was toen 19 jaar. He, dus je krijgt ook nog, als zij rond haar 19e gegroeid is... en er zijn striën ontstaan... en zij is ook op diezelfde leeftijd heeft zij zweepslagen gehad... en dat zie je op de rug ook nog wel eens, hieronder bij de lendenen... maar dan hebben mensen ervan overtuigd dat het daardoor komt... En dan is het aan ons om te kijken van... is dit medisch gezien ook een logische verklaring?
Ja. En eigenlijk iets meer dan dat het een litteken is. Omdat de bodem van de hond is gewoon huid. Het lijkt gewoon
precies.
Ja. Dat is precies mijn interpretatie. Ja. Grappig.
Oké. Ja. Nou, moeten jullie dus reageren op deze site? Ja.
Mijn naam is Guus van der Beek. Mijn achtergrond is arts. En ik werk sinds 2005 voor eerst Amnesty bij de medische onderzoeksgroep.
De voorloper van de Stichting EMO?
De voorloper van de Stichting EMO, ja.
Nu moet je wel op een hele specifieke manier kijken. Het is toch anders dan als normale arts waar je gericht bent op genezen van een patiënt. Dit is een heel ander soort werk, hè?
Ja, het is een heel ander soort werk. Waar ook hele beperkte expertise is. Er is wel heel veel expertise, maar die is nog niet echt goed gebundeld en gesystematiseerd.
Het is wel een beetje pionieren bijna.
Ja, het is eigenlijk een tak van de forensische geneeskunde, maar dan bij levende personen. En er is wel heel veel expertise over forensische geneeskunde bij overledenen. Ja. En daar zijn ook hele schitterende atlassen voor. Maar bij levende mensen, nog in leven zijnde mensen, is dat toch een wat ander verhaal.
Aan de hand van de huid kun je dingen aflezen natuurlijk.
Ja, de huid is eigenlijk het enige orgaan wat zich direct leent voor inspectie. Hè? Dus je kunt er naar kijken. En de huid kan heel veel vertellen over iemands algemene gezondheid. Over bepaalde ziekten. Dus het is eigenlijk een schat aan informatie. En die kan je ook gebruiken.
Ik heb gehoord voor de rapporteurs, waar u er een van bent... dat het ook behoorlijk belastend kan zijn. Omdat het gaat over marteling, wat natuurlijk hele heftige gevolgen heeft.
Ja, dat is zeker zo. Dat kan belastend zijn. Dus...
's nachts wakker liggen of zo kan
het niet. Nou, dat ik inderdaad wel eens 's nachts wakker van word. Dat ik dat hele verhaal nog eens een keer...
Dat is van door het hele verhaal?
Ja, dat gebeurt ook wel eens, maar dat is gelukkig niet altijd zo. Nee. Bovendien, wij doen maar een paar rapportages per jaar. Dus in dat opzicht is dat ook niet zo erg.
Dat behoort
je nachtje wakker van ligt. Hè?
Weet u nog zo'n onderzocht geval waar u van wakker lag?
Nou ja, ik heb een jonge man... is een paar jaar geleden ook gezien. Die heeft in het land van herkomst... is die gedwongen geweest als kindsoldaat... echt hele gruwelijke daden te begaan. Waar die persoon in kwestie natuurlijk ook zelf last van had. Ja, dat vulde hem met grote schaamte en ook berouw. Dus hij heeft mensen levend verbrand bijvoorbeeld. Hè, en andere gruweldaden begaan. Onder invloed van drugs en alcohol en onder dwang.
Sinds vorig jaar mogen medische onderzoeken meewegen in de asielprocedure. Asielzoekers mogen zelf naar het IMO stappen, maar ook de immigratiedienst, de IND, mag om een medisch onderzoek vragen. Die laat de IND uitvoeren door de twee forensische instituten van justitie, het Nederlands Forensisch Instituut en het Instituut voor Forensische Psychiatrie, en niet door het IMO.
Mijn naam is Renger Visser, ik ben de directeur van asiel binnen de IND.
Kunt u in algemene termen eens schetsen hoe moeilijk het misschien wel is om medische problematiek in de asielprocedure mee te nemen?
Dat is een heel complex feit voor ons als IND en voor mijn ambtenaren die asielgehoor doen en moeten uitzoeken of een een vreemdeling op basis van een asielzoeker op basis van zijn relaas recht op bescherming heeft. Als daar een medisch aspect bij komt, dan compliceert dat, want het is natuurlijk heel moeilijk vast te stellen of dat te relateren is aan dat asielrelaas.
Kunt u zeggen hoe vaak de IND nu vraagt om zo'n medisch onderzoek?
Nou, de mogelijkheid van de IND om zelf om een onderzoek te vragen volgens de procedurerichtlijn is sinds juli vorig jaar.
Dat is nog maar heel kort.
Ja, vrij kort. En we hebben het ook nog moeten implementeren door ook een partij te zoeken die dat voor ons ging doen. We hebben dat nu een keer of 20 gevraagd.
Je zou kunnen zeggen dat is niet zo vaak?
Nee, dat is niet zo vaak. De instroom van asielzoekers op dit moment laat zien dat wij het ongeveer 70% van de mensen een vergunning geven. En daar komen wij al tot een beoordeling dat iemand bescherming nodig heeft. En de afgelopen tijd, afgelopen jaar, zijn het de Syriërs, Eritreërs geweest. Ja. En daar zie je dat eigenlijk een dergelijk onderzoek niet nodig is, omdat wij ook zonder zo'n onderzoek al kunnen vaststellen dat iemand bescherming nodig heeft.
Nou, zijn er wel eens mensen uitgeprocedeerd die dan zelf nog om een medisch onderzoek vragen of hun asieladvocaat bij het instituut IMO terechtkomen. En soms dan is het zo dat iemand dan toch een status krijgt. Dan is dat in het eerste geval misschien niet goed gegaan.
Het kan zijn dat mensen een asielverhaal vertellen en pas later durven te komen met dingen die ze hebben meegemaakt. Dat is iets wat we wel regelmatig zien. En ik denk dat dat ook het grootste deel van dat soort zaken zijn. Dat mensen komen met bijvoorbeeld een verkrachting of komen met ander trauma wat ze hebben meegemaakt. Waardoor wij anders tegen die zaak kan kijken. Het kan ook zijn dat, dat een onderzoek van IMO ondersteunt dat iemand iets heeft meegemaakt wat onderbelicht is gebleven. Ja. Dat is een heel complex traject van een gehoor en een gesprek wat lang kan duren, wat intensief is, maar waar toch niet altijd het hele verhaal de eerste keer boven komt.
Waarom heeft de IND gekozen om die medische onderzoeken te laten uitvoeren door het Nederlands Forensisch Instituut?
De IND heeft in 2015 een aanbesteding gedaan om een partij te zoeken die voor Nederland de forensische medische onderzoeken zouden kunnen doen. Uit die aanbesteding zijn onvoldoende partijen gekomen die dat voor ons zouden kunnen doen. Daarna heeft de IND besloten om het NFI en NIFP te contracteren als partijen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En die beide veel ervaring hebben op het doen van forensisch onderzoek. De NFI aan de medische kant, het littekenonderzoek, en NIFP aan de kant van de psychiatrie.
En waarom eigenlijk niet het IMO? Want dat zou misschien toch voor de hand liggen wanneer je weet dat zij heel lang bezig zijn met onderzoek in die asielprocedure ook.
De IND had verwacht dat het IMO op de aanbesteding zou inschrijven. Dat hebben zij niet gedaan. En daarom zijn wij uiteindelijk ook niet bij het IMO uitgekomen. Als bij die aanbesteding hadden zij misschien daarvoor mee kunnen dingen in die aanbesteding.
Het IMO gaat de medische onderzoeken dus niet uitvoeren voor de IND. IMO-directeur Annemieke Keunen.
Het was een scala aan redenen. Het was een enorm pakket van eisen. En we hadden zowel medisch-inhoudelijke, medisch-ethische als heel praktische redenen waarom we uiteindelijk hebben gezegd, we doen hier niet aan mee. En ik noem een paar belangrijke. We moesten op heel korte termijn een onderzoek kunnen uitvoeren en een 24 uurs bereikbaarheid hebben. Dat laatste was nog niet een probleem, maar dat kan je niet toezeggen, omdat je met heel getraumatiseerde mensen van doen hebt. En dan heb je meerdere sessies nodig om hun vertrouwen te kunnen winnen. Een ander belangrijke eis was dat er eigenlijk alle mogelijke medische disciplines aan je verbonden moesten zijn. Dat is wel belangrijk, maar daar kies je voor ter plekke welke medische disciplines nodig zijn om iemand te kunnen onderzoeken. En voor ons is veel belangrijker dat je een groep mensen hebt, met name psychologen of artsen die daar heel erg in thuis zijn, die thuis zijn in wat trauma met mensen doet en dat ze daarin ook transcultureel geschoold zijn. En ik denk dat heel praktisch belangrijke reden voor ons was om niet mee te doen, was dat het risico voor het niet op tijd afleveren van die medische rapportages volledig bij die aanbestedende partij werd gelegd. En dat ook de onafhankelijke positie van ons ter discussie stond, omdat je geacht werd alleen voor de IND te werken, terwijl wij natuurlijk voor iedereen medische onderzoeken willen kunnen blijven uitvoeren. En dat blijven we ook doen. Wij blijven gewoon doorgaan met het uitvoeren van medisch onderzoek voor iedereen die dat binnen de asielprocedure nodig heeft.
Evert, als jullie alleen onderzoeken zouden doen in opdracht van de IND, wat zou het gevolg zijn in de praktijk?
Nou, dan zou het gevolg zijn dat de helft van de mensen die wij nu zien, de slachtoffers van mensenrechten, dat wij die niet meer zouden kunnen bedienen. Dat gaat dus om die mensen die al uitgeprocedeerd zijn en die hun verhaal niet goed hebben kunnen doen, meestal vanwege psychische redenen. En juist voor die groep heeft IMO een belangrijke functie. Nou, als we dat niet meer zouden kunnen doen, dan zouden we niet meer voor die slachtoffers van mensenrechten schendingen kunnen werken. Nou, dat is niet acceptabel.
De Littekenatlas, een documentaire van Guido Spring. Techniek Rob Gerritsen, eindredactie Ottoline Rijks. Met dank aan de stichting IMO. Meer informatie vindt u op onze website. Het adres is npodoc.nl/radiodoc. En reageren, dat kan via de e-mail redactie@npodoc.nl.
Radiodoc, met Code Kloet.
Ja, en dan nu deel 2 van onze nieuwe serie Het leven, een gebruiksaanwijzing. Waarin we verschillende verhalen hoorden van mensen die elkaar niet kennen, maar die op de een of andere manier met dezelfde problemen worstelen. Problemen waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. En zoals elke week beginnen we met een ontboezeming van de stem van de serie, Margot de Boer.
Ik kwam ooit in mijn leven, ik was toen jaren 24, iemand tegen. Het was in een café. Mijn vriendin en ik zaten daar op een avond even een glaasje port te drinken. Het was buiten bij het dorp. En hij zat daar te eten. En toen dacht ik... Oh. Zonder met hem gesproken te hebben... Ja, was het net of mijn hart oplichtte. Ik viel totaal in love met die man die ik daarna jaren niet zag. Toen ik hem na een paar jaar weer terugzag... Hetzelfde gevoel. Totaal. Zo alsof het een soort krankzinnigheid is. Dat kwam over me en dat was niet te stuiten. Ja. Maar ik voel me toch heel gelukkig dat ik deze krankzinnige verliefdheid heb meegemaakt. Dit is Het leven, een gebruiksaanwijzing. Ik ben Margot de Boer... 85 jaar oud en ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 2. Hoe jezelf te verliezen. Een programma van Laura Stek en Frederik Melman.
Dit is een foto uit 1987, dus dan ben je...
4.
Ja. Wat zie je op die foto?
Ik zie mezelf in een kringetje zitten met... Anderen op een best wel grote afstand. Hier zie ik denk 2 meter, hier 1 meter. Ik zit omringd door leegte.
Dit is de 32-jarige Gioia Fiorito.
Gioia betekent vreugde en Fiorito betekent in bloei.
Ze heeft een dikke bos, dansende krullen en een guitige lach.
Als ik foto's van vroeger zie, dan stond ik een beetje... in een balletpositie, maar daar was ik me niet van bewust.
En dit is de stem van Maria Bovet, 72 jaar. Haar houding verraadt een ballerina-verleden. Dat zie je zelfs als ze naar haar sigaretten reikt.
Eigenlijk heel bescheiden verlegen meisje, ja. Maar behalve als ik op toneel stond... dan kwam opeens alles eruit. Dan werd ik heel brutaal, bij wijze van spreken.
De verhalen zijn altijd anekdotes, maar daar werd altijd heel erg om gelachen. Er werd om gelachen dat ik door de velden van mijn overgrootvader rende tussen de koeien en riep van mij, dit is allemaal van mij. En dat ik mijn blote billen aan de koeien liet zien. En dat werd niet echt geproblematiseerd, maar dat werd meer gezien als een soort grappige ervaring of zo.
Lekker gek.
Lekker gek, ja. Dus dat lekkere gek, dat werd ook heel erg gevierd. En mijn ouders vonden dat ook gewoon, ja, een dochter met karakter. Een dochter waar je om kon lachen. En mijn zusje had meer zoiets van, waarom ben ik de saaie?
Het was 1957, toen kwam ik als 14-jarig meisje bij toenmalig Nederlands Ballet.
Ze noemde ons babyballerina's, samen met Astrid Liefting. Omdat we heel jong al heel veel konden doen, technisch. Dus we werden een soort wonderkindjes. Mevrouw noemde ons, jullie zijn wonderkindjes.
Met dansen en zingen was er ook een enorme gedrevenheid. Dat mijn zusje en ik heel veel optraden en heel veel zongen en heel veel dansen. Dus er is in dat gedreven en in dat enthousiasme zit ook talent. Het is alleen het moment dat het destructief wordt in plaats van creatief. Dan ontdek je waar je jezelf moet remmen. En dan kwam ik erachter dat ik er niet goed in was om mezelf te remmen eigenlijk. Ik denk dat het pas als psychiatrisch werd gezien rond mijn 15e, toen ik een keer een psychiater zag. En die vond dat de down-gevoelens en de up-gevoelens dat die duiden op een bipolaire stoornis. Alleen is dat toen niet aan mij verteld. Het is in een dossier gekomen en mijn vader vond het maar onzin. Jaren later, toen ik van huisarts verwisselde, toen keek ik in het dossier en toen, tot mijn grote schrik, zag ik een diagnose. Ik was boos dat het in mijn dossier is gezet. En ik was boos dat het mij niet verteld is. En ik was vooral heel boos dat ik geen hulp heb gekregen eigenlijk. Ik weet niet of het de juiste keuze was om op mijn 15e dat niet te vertellen. Ik weet alleen wel dat toen ik het wel wist, ik die grens ook ben gaan opzoeken. Ik wilde vooral mijn angst verliezen om gek te worden. En toen ik gek was, was ik niet meer bang om gek te worden.
Ik moest plotseling in 2 dagen Giselle dansen. Ik danste altijd Meerta, de koningin van de Willys. Maar alle Giselles waren ziek. Ze ontmoet een prins, maar die blijkt al verloofd te zijn. En dan wordt ze gek. Is een hele beroemde waanzinscène. Al die ballerina's die werken daar weken en maanden aan. En ik moest dat in 2 dagen maar doen.
Van hoe je gek wordt.
Hoe word ik gek? Alleen je mag daar jezelf niet in verliezen, hè? Want je moet toch het eind van het ballet halen. Als je in zo'n trance bent, dan voelt het heerlijk.
De opbouwing is bijna als een soort trommel die zo opbouwt. En steeds intenser maakt en intenser maakt en intenser maakt. En je wil niet dat ze weer langzamer gaan, want dan zakt je energie weer in. Je wil gewoon dat het sneller gaat en sneller. En dat je jezelf verzekerd blijft voelen. En niet stilstaan bij wat een loser je voelt. Je doorgaan en krachtig zijn en lol hebben en genieten.
En je beleeft het zo intens en zo mooi.
Alsof je bijna de ademhaling kan horen en daarop danst.
Het is net of je op een andere planeet bent.
En dat ik woehoe wilde roepen.
Je hebt helemaal geen last van de zwaartekracht. Je hebt nergens last van.
Dat is zo'n fantastisch gevoel.
Of ik in de hemel was. Ja.
De eerste keer was ik vooral heel veel Afrodite, de godin van de liefde. Dus ik was eigenlijk ook een soort diva. En ik vond mezelf ook heel erg mooi. Ik was ook behoorlijk zelfobsessed. Ik vond mezelf heel erg interessant. Interessant genoeg om urenlang mezelf te fotograferen. Dat amuseerde mezelf gewoon. En ik vond ook de gekte die ik creëerde, vond ik ook heel erg interessant. Dus ik wou het ook eigenlijk aan iedereen laten zien. Een van de dingen was dat ik heel erg dacht dat ik een godinnenleger moest creëren. Dat ik moeder aarde wou redden door alle sigaretten bij de tuin van de kliniek op te ruimen. In de kliniek had ik wel een paar volgers. De een haalde me water, de ander pakte sigaretten voor me, de ander beschermde me. Dat was eigenlijk best wel kicken.
Je kunt je heel goed voelen, heel fit. En denken van, oh, heerlijk, lekker, leuk. En als je dan nerveus wordt en krijg je doemdenken, dan gaat alles mislukken. En dat is de hel.
De tweede keer had ik ook meer het idee dat ik Persephone was en dat ik de onderwereld inging.
En de hel die is aanwezig als je hem niet verwacht. Ik heb een keer in Londen languit in de kleedkamer gelegen. Ik denk, ik kan niet meer. Hoe kom ik de voorstellingen door? Het gaat gewoon niet meer. Hoe red ik dat?
Toen verloor ik bewustzijn. Als in dat het niet meer leuk was. Omdat ik het niet meer begreep. Omdat ik gewoon wakker werd met blauwe plekken op mijn armen waar ze me vastgegrepen hadden.
Dan ga je bang worden voor alles wat je moet gaan doen.
Dan voel je opeens, oh, ik zit in de onderwereld.
Oh ja, straks komt die dubbele pirouette attitude.
Ik zit hier in een kliniek.
Oh, straks moet ik 48 fouettés draaien.
Oh, ik word met naalden, word ik platgespoten. Oh, ik word opgesloten. Oh, dit is een hel. Dit wil ik helemaal niet. Wat doe ik hier?
Er zijn echt mensen geweest die hebben de hel op aarde meegemaakt. Die zijn getraumatiseerd. Zijn mensen hebben zelfmoord gepleegd. Mensen zijn in de kliniek terechtgekomen.
Dan bedoel je balletdansers?
Balletdansers, ja.
Ik denk dat ik... dat ik mijn nachtmerries heb beleefd. In plaats van het alleen maar stilletjes in mijn hoofd hebben gehad. In het donker, in mijn bed.
Toen ben ik erg ziek geworden en toen zeiden ze in het ziekenhuis... Nee, je moet echt stoppen met dansen, want het wordt te gevaarlijk. Na een jaar, toen ik ben gestopt met dansen, ben ik ingestort. En dat was dus het punt. Toen kwam ik mezelf tegen. Toen dorst ik de straat niet meer op, ik dorst geen winkel meer in. Dus ging ik naar buiten. Ik woonde toen in de Ferdinand Bolstraat. Toen had ik eindelijk weer een woning. En dan ging ik naar buiten, ging de markt op, weet je, de Albert Cuyp. En dat ging nog wel open lucht, maar dan ging ik winkels in. En dan werd ik knettergek. Werd ik knettergek van. Ik heb gedacht bij mezelf... Je danst niet, je bent dans. Het was het enige wat ik kende, snap je wel?
Wat me nu heel erg... verdrietig maakt, is het idee dat ik zinvol moet zijn voor de gemeenschap, voor de wereld, voor de familie.
Ik betekent niets. Wat presteer ik? Wie ben ik? Want dat was het ergste. Wie ben ik als mens?
Ik ben afgekeurd. Ik weet niet wat dat betekent. Qua of ik afgekeurd ben als mens of gewoon afgekeurd om te werken.
Want iedereen kent je als Bovetje de danseres. Niemand was geïnteresseerd in de mens.
Nee, dan heb ik eigenlijk liever dat ik denk dat ik een godin van de liefde ben... die een hele belangrijke missie op aarde heeft. Ja, daar verlang ik dan wel naar. Ik denk dat de keuze om geen opname weer te hebben... dat dwingt mij om de hele tijd omheen te kijken naar... wat is de algemeen geaccepteerde werkelijkheid. Er zijn heel veel mensen met psychoses... die gewoon in de winter rondlopen in korte broek. En die het gewoon super warm hebben. En andere mensen die gewoon in hartje zomer zitten te bibberen... en gewoon 3 lagen hebben omdat ze van binnen zo koud zijn... Dat is niet de algemeen geaccepteerde werkelijkheid... maar die subjectieve ervaring is de realiteit op dat moment. Dat ik nu normaler ben en dat ik thuis zit... en dat ik geen grote drama's in mijn leven heb... dat is dan vanuit de psychiatrie een vooruitgang. Slaapt goed, eet goed. Als een soort check, check, check. Het gaat goed. En dan, als ik dan terugdenk over psychose... dat alles betekenis had. Dat was gewoon heel erg mooi. Zelfs in het idee dat ik in een hel zat... zat meer betekenis dan in de vlakheid van het stabiele. Een sprankje of een magie of een... ja, betekenis...
Dit
Dus weet niet. Maar
je geeft nu dus weer les.
Ja.
Zie je daar wel eens te fanatieke leerlingen nog? Dat
was
je denkt,
mama?
Kijk uit.
Wat ik dus mis, en het is nu wel beter geworden, maar dat is echt tot het uiterste gaan. Het willen. Jezelf willen verliezen in dans of zelf willen verliezen in een muziek of opgaan in een moment. En daar genoot ik heel erg van. En nu is jezelf verliezen opeens iets beangstigends geworden. Ik moet één keer per maand gewoon uit mijn bol gaan. Anders red ik het niet. Ik ga lekker kokerellen en ik zet een leuk muziekje op. Ik ben alweer helemaal gek van Leonard Cohen. Ben ik altijd al geweest. Neem ik een glas wijn. En dan sta ik hier een beetje raar te doen. Niet echt dansen, maar gewoon leuk lekker bewegen. Als ik sterker in mijn schoenen sta, kan ik iedereen proberen te overtuigen om samen met ogen dicht te dansen zonder muziek. Als ik sterker in mijn schoenen sta, kan ik mijn werkelijkheid misschien ook wel verkopen aan de rest van de wereld.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
U hoorde aflevering 2 van Het leven, een gebruiksaanwijzing. Gemaakt door Laura Stek en Frederike Melman. Eindredactie Jair Stijn. Eindmix Alfred Koster. Het leven wordt geproduceerd door Sola Parola en de VPRO en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En om deze documentaires te beluisteren waar en wanneer u maar wilt, kunt u zich abonneren op de podcast van Het leven, een gebruiksaanwijzing. En trouwens ook op de hele Radio Doc-uitzending. Volgende week in het leven een nieuwe brandende kwestie: hoe te vergeten. Tijdens de afgelopen aflevering die u net hoorde, is een speciale dansvoorstelling gemaakt, geïnspireerd op die aflevering. En die is komend weekend te zien tijdens de eerste editie van een nieuw audiofestival, het Oorzakenfestival. En dat is van 30 september tot en met 2 oktober in de Brakke Grond in Amsterdam. Een programma chockvol radiodocumentaires, podcasts en hoorspelen. De documentaire van volgende week, Oren Overal, van Marten Minkema, is daar live te horen. En de documentaire van 9 oktober, Het Geheim Wilgehof, gaat op het festival in première. Het volledige programma kunt u vinden op deze website, www.brakkegrond.nl. Volgende week in de Radio Doc dus die documentaire Oren Overal. En die gaat over afluisteren. Wilt u reageren? Ons e-mailadres is redactie@npodoc.nl. En de website npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich dus ook abonneren op die podcast. Dat kan trouwens ook via iTunes. Via Twitter zijn we te volgen, @radiodocnl. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Jeroen Stomphorst. En ik wens u nog een hele fijne avond.
Dance me to the end. Dance me to the end of love.
NPO Radio 1.
Pleurop, pleurop, pleurt op, pleur zelf op. Eerlijk gezegd maak ik me daar zorgen over. Begrijpt u dat?
Nee, ik begrijp het eigenlijk helemaal niet. Er staat een Turkse Nederlander die roept in de camera tegen heel Nederland: oprotten. Wat kan dan de enige reactie zijn? Don't be
Gedraag je. Schaam je. Doe eens normaal, man. Maar niet pleur op.
Ik vond dat dit de enige denkbare reactie was.
Ja, in de kroeg. Met een borreltje te veel op.
Alsjeblieft. Zeg dat u dit niet als premier zegt.
Neem uw woorden terug.
Pleurt op, rot op, lazer op. Dat is echt niet normaal.
Ik vind het geen sterke reactie. Ook als minister-president kan ik mijn opvattingen geven. En dat zal ik ook doen.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Ik ben Johan Hiemstra, zelfstandig adviseur van Regiobank in Vraneker. Ik belde laatst met Marielle, een klant van me die al haar financiële zaken bij mij heeft ondergebracht. Ik vertelde haar dat de rentevastperiode afloopt en dat we nu naar een hypotheek moesten kijken. Dat hebben we dezelfde week gedaan. Het mooie was, haar maandlasten konden omlaag. Marielle blij, kwam ze nog een bosje bloemen brengen op kantoor. Regiobank, wij zijn uw bank.
Goedenavond ondernemer. Wat ga jij straks doen? Lekker sporten of je verdiepen in de laatste online trends? Wat je uitdagingen ook zijn, ons online marketingteam heeft alle kennis in huis om jouw online succes te vergroten. Wil je SEO inzetten, zodat je website beter gevonden wordt? Murat, onze online marketeer, regelt het. Kijk op dtg.nl wat ons team voor jou kan doen. DTG. Goed gevonden.
Regiobank heeft 530 zelfstandige adviseurs zoals ik. U bent altijd welkom.
Is jouw leven echt zo leuk als dat het eruit ziet op Facebook? Elke tijdlijn zit vol gaten van verveling. En ook van verdriet om dingen die niemand graag deelt. Zoals werkloosheid, scheiding, betalingsachterstand. Juist dan zoekt Florius naar een oplossing die bij je past. Florius, hypotheken die meebewegen.
NPO Radio 1.